personen in een woning mogen wonen. Hier lees ik uit dat er voor short stay arbeidsmigranten meer personen in een woning toegestaan zouden worden. Nee. Klopt dat?
Nee, dat klopt niet. Er mogen er maximaal, kijk, binnen de bestemming wonen, mogen er maximaal 4 gehuisvest worden zonder dat er ook iets geregeld gewijzigd hoeft te worden. Zijn het er meer dan 4, dus 4 tot 10, dan moet er een andere bestemming opgelegd worden. Plus dat dan ook wat nadrukkelijke voorwaarden worden gesteld ten aanzien van brandveiligheid en dergelijke. En parkeren op eigen terrein en dergelijke. Dus,
Nou goed, heb je het dan over een bestemmingsplanwijziging?
Ja.
Oké. Okay. En de laatste was ook die locatie voor short stay. Dat het ook mogelijk zou zijn in midstay accommodaties. Dat klopt ook inderdaad?
Binnen een midstay accommodatie mag je ook een short stay huisvest. Want die kwalitatief is die gewoon goed, dus je kan ook een short stay erin.
Oké, okay. Ja. Dank u wel.
Oké, okay, dan gaan we, ja, zover. Oké, dan gaan we nu over naar de tweede ronde. Mag ik u herinneren, 2 minuten maximaal en slechts verdiepende vragen op de vragen die zojuist gesteld zijn.
Dank u wel, voorzitter. In het stuk staat, hebben we net gesproken over midsteden, dat locaties waar meerdere mensen gehuisvestigd zijn, dat die dus in die wooncarrière ladder een belang moeten nemen. Mijn vraag is, hoe kunnen we dat juridisch afdwingen? Tweede vraag is, voor de agrariërs werken met een uitsterfconstructie. Voor campings lees ik niks over uitsterven of over verminderen. Dus in die zin nog een vraag, waarom bij de agrariër wel en niet bij de camping? Mijn derde vraag is, een nieuw seizoen komt eraan, we hebben geïnventariseerd. Zijn alle mensen die zich aangemeld hebben, worden die ook gecontroleerd op dit moment? Want ik ken persoonlijk nog een aantal situaties waar ik niet blij mee ben.
Heb ik nog een aanvullende vraag naar aanleiding van het antwoord. De heer Van Lier zei zojuist dat is verteld dat 10 jaar een haalbare termijn zou zijn. Ik vraag...
Voor logies, hè?
Ja, voor logies natuurlijk. Ik vraag me af op welke grond dat haalbaar zou zijn. En of je dan ook überhaupt een fatsoenlijk gebouw neer kan zetten met een fatsoenlijke huurprijs. Kijk, als de huurprijs 3 keer zo hoog wordt, dan is het natuurlijk haalbaar. Maar ik vraag me even af wat de onderbouwing daarvan is.
Helder. Mevrouw Raamakers.
Ja, we hebben het bij campings over recreanten en arbeidsmigranten die gescheiden moeten worden gehuisvest. Er zijn 2 doelgroepen die tijdelijk verblijven in Nederland. Is het juridisch überhaupt haalbaar om dat onderscheid dan te maken in het comfort wat wij in dit geval in dit beleid eisen qua huisvesting? Verder is het zo, denk ik, dat bij kleine campings, als er een onderscheid moet worden gemaakt tussen arbeidsmigranten en recreanten, dat het economisch een lastig probleem wordt voor kleine campings. En de vraag is, hoe gaan we daar mee om? Verder denk ik, de midstay, die moet nog van de grond komen. Maar we gaan een enquête of een onderzoek doen of een evaluatie nadat het beleid is ingesteld. Maar is dat nu wat laat? Want boeren, agrariërs zijn toch ook afhankelijk van die midstay straks. Dus wat als de midstay niet van de grond komt?
Oké, dank u wel. Dan ga ik nu graag over naar CDA.
Dank je wel, voorzitter. Ik heb een... Voor de eerste antwoord dat ik gekregen heb, moet ik toch nog even terugkomen, want het is me nog niet duidelijk. Dan ga ik het proberen uit te leggen met een voorbeeld. In een woonunit, daar zit een toerist in of een arbeidsmigrant. Een arbeidsmigrant die moet aan een woonbesluit voldoen en als er een toerist is, niet. Leg me dat eens even uit. Er is een meldpunt in het leven geroepen voor die Polen. Is dat een openbaar meldpunt? Kunnen wij daar gegevens van krijgen in die zin? Dan weten we ook waar de pijnpunten zitten in Peelemaas en hoe gaat daar de gemeente mee om op het moment dat er een meldpunt gebruik is gemaakt van een ondernemer die is in het kwaad daglicht gesteld. Wat zijn de stappen wat de gemeente gaat ondernemen om dit zo minimaal mogelijk te houden? Dat waren...
Dank u wel. Meneer Wante? Niet? Meneer Timmermans niet. Meneer Wilms?
Vraag 1 is, wij gaan bouwen met stee. Dat is de bedoeling, met name in uitbreidingsgebieden, op andere locaties aan de kern, randzone of in de kernen, in samenwerking met de woning, Wonen Limburg. Gaat de gemeente daar optreden als cofinancier of dat niet? Dat is 1. Vraag 2 is, een uitgangspunt is dat zoveel mogelijk gehuisvest gaat worden tegen de kernen aan. Dat moet worden gepropageerd, heb ik begrepen. Mijn vraag is dan, waarom dan toch een maximale gunning aan Breebronnen en de Berg met name, die dus niet tegen de kern liggen, zou je dat dan niet moeten maximeren? Om
deze vraag accepteren we vanavond niet, politieke vraag.
Goed. Ik krijg een nieuwe ronde, ik kan ze schriftelijk stellen.
Dat staat u vrij.
Nu komt er toch niet aan. Dan hebben we nog één vraag is, onder welke vergunning wordt nu op Breebronnen en de Berkt buitenlandse werknemers gehuisvest? En hoeveel zijn er op dit moment toegestaan? Die informatie zou ik graag weten voor de raadsvergadering.
Een paar vragen. Mevrouw Peters.
Ik heb uit het antwoord van de heer Verlier zojuist begrepen dat ze de kosten van extra kosten van het ambtelijk apparaat, dat we dat nog schriftelijk krijgen. Ik dacht dat de heer Verlier zei dat komt nog in de beantwoording. Heb ik dat verkeerd begrepen?
Nee, dat kan ik niet toezeggen. Want dat is een heel open vraag. Dat kan ik niet toezeggen. Het enige wat ik kan toezeggen dat als we gaan, zeg maar, echt serieus werk gaan maken van het nachtregister en van de verblijfsbelasting, dat we daar aanzienlijke bedragen binnenkrijgen die we tot nu toe niet binnengekregen hebben. En daar kunnen we een hele hoop kosten uit betalen.
Oké, helder. Mevrouw Peters, verder geen vragen meer. Lokaal Pellemaas.
U zei net dat als er maximaal 40 buitenlandse werknemers of tijdelijke arbeidskrachten gehuisvest mogen worden, behalve bij een mix van doelgroepen. Ik vind het best apart, want je hebt een woongelegenheid waar er 40 personen kunnen wonen. Dan kunnen er volgens mij niet meer bij of ze nou gemixt worden of niet. Ik vraag me af hoe je dat voor u ziet. En ik vraag me af of er ook gekeken is als we het hebben over eisen die we stellen aan de bewoning, aan woongelegenheid. In hoeverre dat de huurprijzen daaraan gekoppeld worden. En of dat nog aantrekkelijk is voor de arbeidsmigranten. Of dat voor hun nog opweegt wat ze wegen tegen de kosten van wat de woningen gaan kosten.
Verder nog vragen? Mevrouw Wezen.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde vragen hoe ze de integratie willen stimuleren. Dat miste ik in het stuk. En hoe wordt er geborgd en door wie dat er een goede mix of woningtoewijzing in vervolg, wat mevrouw Voort al vroeg, tussen de eigen woningzoekende starters enzovoorts en de arbeidsmigranten. Dankjewel.
PvdA GroenLinks, mevrouw Kleine.
Ja, ik had nog 3 kleine vragen. Die 12 vierkante meter waar dat vandaan komt, die antwoord heb ik nog niet gehad, die norm. Verder bij die algemeen plaatselijke verordening. Ik vind dat ontzettend verwarrend. U noemt daar kloosters, zorgcomplex, asielzoekerscentra, maar net de mensen waar wij de meeste buitenlandse werknemers gehuisvest hebben, noemt u niet. Campings en agrarische bedrijven. En die zou ik er toch ontzettend graag tussen hebben als ik enigszins zou kunnen. Want ik vind het nu heel erg verwarrend. Het lijkt alsof ze er niet bij horen. Ik had begrepen dat ze er niet bij horen met dat lezen. Dus ja, het kan ook in mij liggen, maar ik had het dus anders begrepen.
Helder.
En dan nog een vraag, als er wat net gesteld werd, als iemand ruimte heeft voor 20 buitenlandse werknemers, heeft er nu nog maar 6 nodig voordat het gelegaliseerd is. Krijgt u er dan 20 of 6? Dank u.
Mag ik u vragen om deze vragen te beantwoorden?
Ik denk op basis van het feitelijke aantal.
Dus gevraagd, hoe gaan we die wooncarrière ladder, hoe gaan we dat juridisch afdwingen? Dat willen wij in ieder geval, kijk, er is ook bij de kanttekening gezegd dat het lastig is hoe we dat juridisch af moeten kunnen dingen. We willen dat in ieder geval bij een bestemmingsplanvoorziening in een anterieure overeenkomst die wij dan moeten sluiten met een initiatiefnemer. Daar willen we dat gaan regelen.
Ik zie meneer Derks. Volgens mij was de vraag iets anders. Wilt u de vraag nogmaals herhalen, meneer Derks?
Nou, het antwoord vind ik een beetje merkwaardig. Er staat een beleid dat bijvoorbeeld campings, dat die 10% van hun bestand moeten inbrengen daar in de midzeeaccommodatie. Ja? Dan kan volgens mij alleen maar vrijwillige basis, dat kun je nooit juridisch afdwingen. Dat was de achtergrond van mijn vraag.
Jawel, dat probeer ik. Kijk, bij de berg, als we het hebben dan over de berg, dan Breebron, die moet allebei je bestemmingsplanvoorziening opstellen. En daar moet de raad dan ook nog een besluit over nemen. Bij die bestemmingsplanvoorziening is het gebruikelijk, is het normaal gesproken zo, dus dat er een anterieure overeenkomst wordt gesloten met de aanvrager van het bestemmingsplan. En daar kun je dat in regelen. De provincie, die dus iets moet zeggen over die bestemmingsplanvoorziening, heeft gezegd van wij stellen dat ook als eis om daarin mee te gaan om een uitbreiding van een camping specifiek voor de huisvesting van arbeidsmigranten, dat er iets opgenomen wordt ten aanzien van die wooncarrière ladder. En de anterieure overeenkomst die wij moeten sluiten met een initiatiefnemer, daar kunnen we dat in regelen.
En als een initiatiefnemer daar niets in ziet en die anterieure overeenkomst niet wil tekenen?
Dan werken we niet mee aan de herziening van het bestemmingsplan.
Ik denk dat verder de vraag wel voldoende beantwoord is. Goed zo, u kunt verder gaan.
Dan is er iets gezegd waarom geen uitsterfconstructie bij de camping. Dus bij de boer wel een uitsterfconstructie en bij de camping niet.
Dat is een politieke vraag.
Ja, dat lijkt mij ook een politieke vraag. Ja. Kijk, je zou kunnen zeggen van bij een camping, want ja, zolang als de camping er is, mag er huisvest worden. Maar het is natuurlijk zo dus dat een camping, als je dus ja, ook dusdanig investeringen moet doen, dan is het de vraag of je kunt zeggen van, nou, we passen hier ook een uitsterfconstructie toe. Maar dat laat ik over aan de wethouder.
Oké, verder helder. Ik stel voor, hier kijken we verder. Hier gaan we verder te zeer de politiek in.
Korte toelichting. Kijk, nee. De uitsterfconstructie bij de agrariërs is precies dezelfde uitsterfconstructie bij de campings. Namelijk, die is er niet.
Ik denk dat we hier verder niet de discussie over aan moeten gaan, want dan gaan we toch de politiek in. Ik stel voor dat we toch doorgaan naar de derde vraag van de VVD.
Dan is gevraagd van, is 10 jaar of dat echt wel haalbaar is, logies, op welke grond... is dat dan, ja, stellen wij dat het haalbaar is? Nou, er zijn dus initiatiefnemers die dus berekeningen hebben overgelegd van bouwkosten, huur en dergelijke, waarin zij dus stellen dat het haalbaar is. Dus, maar dan moet ik dan een hele berekening van investering, huur, onderhoud en dergelijke. En dat heb ik zo niet in mijn hoofd zitten, maar investeerders zeggen zelf dus dat het haalbaar zou zijn.
Kunnen wij zoiets schriftelijk ontvangen, zo'n onderbouwing?
Ja, dan zou ik een investeerder moeten vragen of zij een berekening over willen leggen, maar ik weet niet of dat
dus, is. Dus niet mogelijk. Volgende vraag.
Dan is het gevraagd van of je wel een onderscheid mag maken tussen een recreant, die mag in een caravan, en een arbeidsmigrant, die moet in een woonunit. Nou, zoals straks over gezegd, een arbeidsmigrant, kijk, een recreant die verblijft 1 of 2 weken, die komt op vakantie, verblijft dan in die stijlcaravan, is dan weer weg. Een arbeidsmigrant die verblijft 6 maanden. En wat ik ook gezegd heb, er zijn ook bijna geen voorwaarden ten aanzien van de stijlcaravan, dus ze kunnen ook niet op handhaven. Dus ja, dan kun je ook situaties die je niet wilt, daar kun je eigenlijk niks mee. Dus omdat je gewoon geen mogelijkheden hebt om daarop te handhaven. En dan zeggen wij, iemand die 6 maanden verblijft, die heeft gewoon recht op een beter comfort om te wonen. En dat krijgt hij dan via de woonunit die voldoet aan het bouwbesluit.
Voorzitter, wil ik eigenlijk toch nog verhelderend een antwoord proberen te ontlokken. Ik heb net gesteld gehad, een toerist zit in een woonunit en een arbeidsmigrant zit in een woonunit. En daar zit het verschil van bouwbesluit in. Dat wil ik boven water hebben.
Het bouwbesluit gaat niet op de kop van die persoon.
Maar op het moment dat er een toerist in een woonunit zit op een camping, valt hij niet onder het bouwbesluit. En als er een arbeidsmigrant is, wel. Nou, dat is mijn enige vraag. Waar zit dat verschil in?
Het bouwbesluit is voor toepassing op het gebouw en niet op degene die erin zit. Dus of er nu een woonunit...
Pak dan de chalets bij Breebronnen.
Ja.
Geldt daar het bouwbesluit op?
Ja, dus als hij daar de mensen in wil blijven huisvesten, dan zullen die moeten voldoen aan het bouwbesluit.
Ik denk dat als we hier nu... Als precies, het heeft geen zin om daar nu verder op in te gaan. Misschien kunt u die vragen dan nog schriftelijk stellen. En door naar de volgende vraag alsjeblieft.
Dan is er nog iets gesteld over kleine campings. Economisch lastig. Hoe gaan we daarmee om? Dat heeft dan meer te maken met die scheiding. Ze hoeven het niet te doen. Ik bedoel... Het is gewoon zo dus dat het verschillende doelgroepen zijn, of het nu een kleine camping is of een grote camping. Dat blijft hetzelfde. En als ze vinden dat het economisch niet haalbaar is, nou, dan moet het gewoon als camping blijven gebruiken. Dan is er iets gezegd over de midstay, evaluatie. Zoals straks gezegd, dit beleid zullen we blijven evalueren, midstay. Als het niet lukt of er komen te weinig midstijden, zullen we dan moeten kijken hoe gaan we daar nu mee om en wat heeft dat voor gevolgen. Meldpunt. Toevallig hebben we nog gevraagd in hoeverre er gebruik is gemaakt van het meldpunt. Dat meldpunt bevindt zich overigens bij Vorkmeer. We houden daar wel contacten over de meldingen die binnenkrijgen. En wat ik begrepen heb, zijn er op dit moment 2 meldingen binnengekomen. En waarvan er 1 meer over de arbeidsomstandigheden ging en minder over de huisvesting zelf. Maar die meldingen, dus er vindt regelmatig contact plaats tussen Vorkmeer en de gemeente en over de meldingen en hoe we daar dan mee omgaan. Dan is er gevraagd van midstayaccommodaties wonen Limburg. Gaat de gemeente optreden als co-financier? Nou, dat lijkt me ook een politieke vraag. In ieder geval is de gemeente is er niet wij zijn geen bouwers, zoals straks ook gezegd. De gemeente gaat niet bouwen. Dat zullen partijen moeten doen.
Dus het antwoord is niet?
Nee.
Oké.
Nou. Kijk.
We gaan hier toch de politieke discussie in, daarvan hebben we afgesproken.
Nee, maar goed, dan
niet gaan
dan
doen.
Zeg ik de conclusie van jou, die kan ik niet onderschrijven.
Maar dat maakt niet uit, dat is uw mening en dat is politiek, dus dat gaan we vanavond niet doen.
Dat was het een terechte vraag.
Maar voordat we nu doorgaan naar de vragen van lokaal Pelle Maas. Vraag over Breebronnen inderdaad. En Berkt.
Ja, Breebronnen en de Berkt, er zijn in het verleden... Kijk, het is natuurlijk zo dat alle huisvestingslocaties, zowel bij de agrariër als op de campings, die zijn gewoon niet geregeld, bestemmingstechnisch niet geregeld. Dan moet het legalisatietraject dus nog gevolgd worden. Dat geldt dus zowel voor de Berkt, dat geldt ook voor Breebronnen, maar dat geldt ook voor allemaal die locaties bij de boer. En in het beleid, zoals het nu voorlig staat, ook dat bij die legalisatie uit wordt gegaan van de aantallen die er nu zijn. En dat, zo uit mijn hoofd denk ik, bij Breebronnen zijn het er 750 en bij de Berkt ongeveer een 650. En dat zijn dan de aantallen die dan als uitgangspunt vormen voor het legalisatietraject.
Voorzitter, bij interruptie, ik mag vragen, ik had een concrete vraag gesteld in feite en ik krijg een algemeen antwoord.
Ik denk niet dat het veel concreter mogelijk is, dus u zult het hiermee moeten doen. Dan wil ik nu verder toch overgaan naar de vragen van lokaal Pelle Maas. Wederom mening en dan gaan we vanavond verder niet politiek over in.
Nee, liever niet.
Zo bezorgt je ambtenaren werken hoor.
Dan is er gevraagd of de extra... inzet of daar een overzicht, dat schriftelijk, nou is in het stuk staat wel in, dus dat wij in ieder geval gaan kijken van welke inzet dat dan nodig zou zijn en dat mocht dat aanleiding zijn om uren bij te stellen, dat dan in de eerste beraad meegenomen zou worden. Maximaal 40 is gezegd van, ja, dan zeggen we als er maximaal 40, kijk, die mix van doelgroepen, als je alleen arbeidsmigranten huisvest, zijn dat er 40. Heb je een redelijke mix van doelgroepen, dan is er geen maximum. Dus dan mag je er ook 80 huisvesten bij wijze van spreken. Mits er maar een mix van doelgroepen is.
Zit je dan met de voorzieningen, douche en wc en zo? Ik zie dat gewoon niet voor, maar als je er maximaal